De schriftlezing zal zijn uit Johannes 21, daarvan de versen 1 tot en met 14. Maar vooraf lezen we de Heilige Wet des Heren en na het lezen van de wet zingen we Psalm 119, vers 46. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen we nu Johannes 21, de versen 1 tot 14. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en 2 andere van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het de morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hem, werp het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dat nog horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. En als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus dan zeide tot hen, breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel het er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was.
Gemeente, met zeer en hulp willen we overdenken het gedeelte dat u is voorgelezen uit het evangelie naar Johannes, het 21ste hoofdstuk, van de eerste 14 versen. We lezen alleen nu nog het eerste en het 14e vers. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. We schrijven onder dit gedeelte de derde openbaring van de levensvorst aan zijn discipelen. Drie gedachten. Ze worden door de levensvorst beproefd. De versen 1 tot en met 5. Door de levensvorst verrast. De versen 6 tot en met 11. En de derde gedachte door de levensvorst verkwikt. De versen 12 tot en met 14. Het gaat dus over de derde openbaring van de levensvorst aan zijn discipelen. Onthoud deze drie woorden. Beproefd, verrast en verkwikt. Johannes schrijft. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom, de discipelen. Dat ziet op de voorafgaande openbaringen, de verschijningen van de levensvorst, van de opgestaande Heer Jezus Christus, die plaatsvonden in Jeruzalem. Als u de laatste verzen van hoofdstuk 20 leest, moet u eigenlijk vaststellen dat Johannes zijn evangeliebeschrijving afgesloten heeft. In de laatste twee versen staat, Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven omdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en omdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Het is net alsof Johannes daar de toepassing van zijn evangelie maakt. Als hij zegt, er is nog veel meer te zeggen. Maar dit is geschreven met het grote doel, opdat gij, heel persoonlijk, jij en u, door Gods genade tot het geloof komt in deze Christus. Maar dan is het net of hij zijn pen toch nog één keer oppakt. Hij heeft zijn evangelie afgesloten, maar het is of hij opnieuw door de Heilige Geest gedreven wordt. Zoals ook elders staat, de heilige mensen Gods, van een heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Hij wil toch ook nog verslag doen van die ene verschijning. Na deze. Wij zetten vroeger in een brief, of nu misschien in een mailtje, een PS, een postscriptum, een naschrift. Het is net of hoofdstuk 21 nog een naschrift is. Als Johannes zegt, na deze openbaarde Jezus zich aldus. Het is de derde openbaring aan de discipelen. Jongens en meisjes, jullie weten wel dat er veel meer verschijningen van de Heer Jezus geweest zijn. Maar het gaat hier over de derde verschijning aan de discipelen. Het valt dan op dat hij twee keer op de eerste dag van de week verscheen. En één keer, we zien dit in onze tekst, als de discipelen aan het werk zijn. Matthew Henry zegt daar zo mooi over: Christus kan zich op velerlei wijze aan zijn volk openbaren. Gewoonlijk doet hij dat in zijn inzettingen, onder de prediking in de kerk. Maar soms bezoekt hij hen door zijn geest als zij hun gewone bezigheden verrichten. Dus, de Heer wil zijn kinderen in het bijzonder op de rustdag onder het woord onderwijzen en zich openbaren en verklaren. Maar hij kan het ook doen onder het werk. Dat zien we in deze derde openbaring. Onze eerste gedachte door de levensvorst beproefd. We zijn in gedachten op het strand van de zee van Tiberias, vlakbij Capernaum en Kanaa. Opvallend. Daar is Johannes zijn evangelie ook begonnen. In Johannes 2 lezen we: dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. In het laatste hoofdstuk zijn we weer op het strand dichtbij Capernaum. Als de opgestane levensvorst openbaart Jezus weer zijn heerlijkheid. Hij openbaarde zich aldus. Drie keer staat dit in dit gedeelte. Openbaarde zich. Daar ligt dus de nadruk op. Wat wil dat zeggen? Hij openbaarde zich. U moet maar een beetje meedenken. Openbaren staat tegenover iets wat verborgen is. Iets wat er wel is, maar wat we niet zien. Het is verborgen. Hij openbaarde zich. U zou het zich zo kunnen voorstellen. Als er ergens in een plaats een standbeeld of een indrukwekkend kunstwerk door de burgemeester wordt onthuld, dan ligt daar een kleed over. Dan wordt er in één ruk, te midden van de mensen, dat kleed weggetrokken. En dan ziet u wat daar staat. Denk daar maar aan bij het woord openbaren. Het stond er al, maar we zagen het nog niet. De verhulling moet worden weggenomen. Dat is het werk van God de Heilige Geest. Het is noodzakelijk, ook in het leven van Gods kinderen, dat elke keer weer verborgenheden geopenbaard worden. Dat wil zeggen, de ogen worden geopend door de verlichting van de Heilige Geest. Dan worden de schellen van de ogen afgenomen. Door woord en geest wil Christus zich ook nu nog openbaren. Nee, niet meer met natuurlijke ogen, maar omdat geloofsogen zouden zien wie die gezegende levensvorst is. Hij openbaarde zich aldus. Het is alsof Johannes zegt: ik zal laten zien hoe dat gaat. Aldus, op deze wijze. Zeven discipelen zijn onder de leiding van Petrus in de zee van Galilea gaan vissen. Er zijn twee onbekenden bij. Het zijn wel discipelen. Het zijn leerlingen op de leerschool van de Heilige Geest. Hun namen staan geschreven in het boek des levens, des lams. Ze zijn bij God bekend. Misschien zit er hier ook wel zo'n naamloze, die zich er niet bij durft te rekenen, maar die toch eerlijk moet zeggen de wereld een scheidbrief te hebben gegeven. Bent u ook zo'n naamloze? U durft de naam van Christus niet te dragen, maar u weet maar u weet dat u ook niet meer bij de wereld hoort. Twee naamlozen. Geen naam. Mensen die zich niet bij Gods kinderen durven rekenen, maar ook niet meer bij de wereld horen. Die zijn er hier ook, als Christus zich gaat openbaren. Ik ga vissen, zegt Simon Petrus. Ze zijn in Galilea en ze wachten op de belofte die Jezus gegeven heeft. Al op de eerste paasdag. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea. En al daar zullen zij mij zien. Ze zijn gegaan, maar wachten duurt lang, toch? Wachten duurt vaak lang. Toen heeft Petrus op een zekere dag gezegd, ik ga vissen. Nee, hij overlegt niet met de andere zes. Wat jullie doen moet je zelf weten. Ik ga vissen, met de nadruk op ik. Dan zeggen de anderen tegen hem, wij gaan met u. En dan gaan ze vissen. De meeste van hen zijn vissers geweest. Dus ze pakken hun oude beroep weer op. Er is heel veel geschreven en over gediscussieerd. Mocht dat? Deden ze daar verkeerd aan? Ze waren toch geroepen tot vissers der mensen? Ze waren toch krachtdadig door Christus geroepen en uitgestoten? Mag je dan je oude beroep weer oppakken? Ik denk dat ze er helemaal niet verkeerd aan deden. Jezus verwijt hen ook niets. Tijdens het wachten was het nodig om in hun levensonderhoud te voorzien. De eerste dagen na Pasen, misschien de eerste week, hadden ze veel te bespreken met elkaar. Mochten ze spreken over de wegen des Heren. Ze mochten vertellen hoe ze Jezus hadden ontmoet. Maar ze raken een beetje uitgepraat. De kracht gaat er een beetje uit, als je het telkens weer moet vertellen. Daarom, ik ga vissen. Ze pakken hun oude beroep op. Ik zei al, ze gingen met een belofte naar Galilea. De weg tussen belofte en vervulling is altijd een weg van beproeving. De Heere vervult al de beloften in het leven van zijn kerk. Ik bedoel, wat hij gesproken heeft met kracht, dat vervult hij. Dat vervult hij altijd op zijn tijd. En altijd door de weg van onmogelijkheid. Is het niet zo, kinderen van God? Het gaat door een weg van de onmogelijkheid. Daar in Galilea vroegen ze zich af. Zouden Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? Zou hij zijn genade vergeten? Want wachten duurt zo lang. Hij had het beloofd, maar hij komt niet. De bruidegom vertoeft om hen op te zoeken. Ze wachten, hopen en zien uit naar de komst van de meester. Hij heeft het beloofd. De Heere moet altijd weer plaats maken in het leven van zijn kinderen. Voor elke openbaring en verschijning en spreken in het hart. Het is telkens een wonder, zoals de bruid dit heeft uitgeroepen in het hooglied. Dat is de stem mijns liefste. Zie hem. Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Hij is een verrassende meester en bruidegom. Over Gods kinderen wordt wel eens gezegd dat ze een komende en een gaande Jezus leren kennen. Ligt dat ook in de schrift niet helder verklaard? Ik heb een vraag. Kennen we iets van dat spreken van de Heere door woord en geest in ons hart en leven? Mag u weten dat u deze gezegende zaligmaker ontmoet hebt op uw levensweg? Kennen we iets van die genade, die grote genade? Johannes mocht zeggen, het was de tiende uren, dat Christus zich voor het eerst openbaarde in mijn leven. Daar, bij Betabara, bij de Jordaan. Zeiden ze vroeger niet dat de laatste godsontmoeting de beste verzekering is? Christus kwam, terwijl zij bezig waren op de zee van Galilea. Dan staat er zo treffend in vers 3, en in die nacht vingen zij niets. Een pijnlijke ervaring voor die ervaren vissers. De meeste van hen waren jong, opgegroeid rondom het meer. Ze kenden de zandbanken. Ze wisten waar de vissen zaten. Wat hadden ze daar al veel gevangen. Maar in die nacht vingen zij niets. Ze hebben hun krachten niet gespaard. Ze hebben met al hun kunde de een na de andere keer hun netten uitgeworpen. Maar ze vingen niets. Terwijl de nacht de beste tijd is om te vissen. En toch niets gevangen. Dan gaan ze terug naar het strand. De nacht eindigt. Het morgenlicht breekt aan over Galilea. Vruchteloze arbeid. Een nacht lang niets gevangen. Weet u wat ik dacht? Wat is een groter wonder? Dat ze straks 153 grote vissen vangen? Of dat ze in heel de nacht vissen en niet één visje in het net komt? Is dat ook niet een groot wonder? Zien we daarin niet dat de Heere, de grote schepper aller dingen, ook de vissen in het meer van Galilea bestuurt? In die nacht vingen zij niets. Helemaal niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch die discipelen wisten niet dat het Jezus was. Bij het aanbreken van de dag, tijdens het ochtendgloren over Galilea, zien ze een vreemdeling. In de verte zien ze hem staan op het strand. Jezus staat op de oever. We lezen in dit gedeelte dat de afstand tot het strand ongeveer 100 meter moet zijn. Hij stond. Daar ligt iets in van rust. Iets van vastigheid. In het Griekse werkwoord kunnen we zien dat hij daar al een lange tijd stond. Een langdurig staan. Dat is heel treffend. Terwijl zij in die nacht ploeterde, stond hij daar. Waarschijnlijk heeft hij er al gestaan, terwijl zij in die bange nacht bezig waren om wat te vangen. Terwijl zij zwoegen op het meer van Galilea, terwijl zij denken dat hij niet komt, dat hij hen vergeet, en zij daar bezig zijn, staat Jezus op de oever. Wat ligt daar in het bijzonder voor Gods kinderen een troost in? Hun ogen zijn voor hem gesloten. Zij hebben er geen erg in. Ze denken, waar blijft hij? Hij heeft het ook beloofd. Maar hij is altijd dichterbij dan zij denken. Ondanks hun vruchteloos bezig zijn en al hun ploeteren, zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Matthew Henry zegt, als onze overtocht over die zee ruw en stormachtig is, dan is het ons een troost dat onze meester op de oever is en dat wij ons tot hem spoeden. Christus is ons dikwijls meer nabij dan wij denken. En dat zullen wij tot onze vertroosting gewaar worden. Als de morgen aanbreekt, staat Jezus op de oever. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij staat er en hij kent de zijne. Evenwel het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel. De Heere kent degene die de zijne zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Hij kent ze in hun strijd, in hun worstelingen, in hun moeite. Hij kent ze al van eeuwigheid. Je zou kunnen zeggen, hij stond op de kusten van de eeuwigheid. En hij heeft gezegd, ik ken de mijne en word van de mijne gekend. In al hun worsteling, in al de nachten waarin ze vruchteloos worstelen, geldt het, mijn oog zal op u zijn. Ik zal raad geven. Wat blijkt hier hoe lieflijk de opgestaande herder, de schapen, de zijne. Wat blijkt hier hoe lieflijk de opgestaande herder der schapen de zijne opzoekt. Hij zal zijn hand tot de kleine wenden. Doch hem zagen zij niet. Tot degene die in waarheid naar zijn komst uitzien, die misschien moeten zeggen de achterliggende weken al verschillende paaspreken te hebben gehoord en hem toch niet gezien, tot hen mag ik zeggen, Hij kan zo nabij zijn, want hij is geen ledig aanschouwer. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet, ook in het tijdelijke leven, ook in rouw en verdriet. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in zijn hand geven. Hij weet uw adres, hij kent u in uw ellende, in uw noodrust. Al bent u er blind voor, hij kent de vragen van uw hart. Jezus stond op de oever en zijn discipelen wisten het niet. Die vreemde wandelaar die daar zo vroeg in de ochtend op het strand in Galilea loopt, zien we niet in al de paasgeschiedenissen dat de levensvorst, de opgestaande Christus, zelf uw ogen moet openen? Hij opende het graf dat door die grote steen afgesloten was. Hij opende de schriften. Hij kwam als de deuren gesloten waren. Wat is dat een troost en een wonder, dat de Heere der Heerlijkheid komt en de ziel nabij is die tot hem zucht. Daarom, zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. En dan klinkt op dat stille strand, vanaf zo'n 100 meter afstand, een ontdekkende vraag. Kindekens, hebt gij niet enige toespijs? Ik denk dat de discipelen geschrokken zijn. Wat vraagt die vreemdeling? Een paar visjes? Wat toespijs? Dat is iets wat er bij brood gegeten wordt. Een ei, wat groente, wat vis. Dat was toespijs. Beleg, zouden we kunnen zeggen. Kindekens, hebt gij niet enige toespijs? Let op die aanspraak. Kindekens. Jongens en meisjes, eigenlijk staat er makkers. Ze waren geen kinderen meer, maar ze waren wel zijn kinderen. De kinderen die God hem gegeven had, zegt Matthew Henry. Kinderkens, makkers, ik hoor er iets van een bijzondere verhouding in. Jezus wist dat er netten leeg waren. Toch vraagt hij, hebben jullie niet enige toespijs? Hebben jullie niet wat visjes voor mij? Waarom vraagt hij dat, jongens en meisjes? De Heer Jezus weet toch alles? Waarom moet hij dat vragen? Hij weet dat er netten leeg zijn. En hij weet toch wat ze afgetopt hebben om die nacht niets te vangen? Weet je waarom hij dat vraagt? Hij wil het zo graag van hen horen. Ook van u en van jou. Ze moeten met hun armoede openbaar komen. Wij ook. Maar dat is het laatste wat we willen. Als Jezus vraagt, heb je niet enige toespijs? Heb je niet iets voor mij? Dan moeten ze voor de dag komen met hun onmogelijkheden. Dan moeten ze voor de dag komen met hun leegheid. Enige toespijs? Nee, zelfs dat hebben ze niet. Wat een beschamend antwoord. Zij antwoorden, nee. Ik denk niet dat zij het zo vriendelijk gezegd hebben tegen die vreemdeling. Wat denkt u? Nee, korter kan het niet. Het zal best wel bot geklonken hebben. Nee, met al uw ervaringen, met al uw zoeken, met al uw kennis, en dan toch naar een nacht moeten zeggen, nee, lege netten, een verloren nacht, niets om hem aan te bieden, niets om hem te geven. Misschien zit er zo iemand wel in de kerk vanmorgen. Vroeger wel eens iets mogen vangen. Vroeger. In dat beginnende genadeleven. Naar de kerk. En er was altijd wel iets bij. Maar nu? Vroeger, zo'n zoete tijd. Waarvan de schrift zegt, ik zal haar lokken. Maar nu? Ik zal haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken. Nu eerlijk tegen God moeten zeggen, Heere, ik heb niets. Misschien wel geworsteld aan de troon der genade en niets ontvangen. Nee, ik heb u niets aan te bieden. En met uw lege net, niets om de Heere te geven. Straatarm in uzelf. O, dat valt niet mee voor mijn vlees. Dat valt niet mee voor mijn godsdienstige vlees. Dat is pijnlijk. We ervaren midden in de dood te leggen. Heere, ik kan niet, ik deug niet, ik heb niet, ik wil niet. Nee, uw eigen onmacht meer en meer leren kennen. De boosheid van uw hart meer en meer leren zien. En ook de werkelijkheid van Gods woord ervaren. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Vroeger nog wel eens een traan die wat verlichting bracht. Vroeger nog wel eens kunnen steunen op uw eigen gerechtigheden. Maar nu moet u zeggen, Heere, nee, helemaal niets. Geen gerechtigheid, geen heiligheid, geen geloof, geen traan, geen zucht om te zuchten, geen gebed, niets. Zo worden de discipelen door de levensworst beproefd. En moeten ze zeggen, ben noodruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is die mijn heil volmaakt. Dat horen we in onze tweede aandachtspunt. Door de levensvorst verrast. Christus geeft zijn discipelen een raad. Hij geeft ze eigenlijk een opdracht. Werp het net aan de rechterzijde van het schip. En gij zult vinden. Ze krijgen een opdracht die dwars tegen hun eigen kennen en kunnen indruist. Dwars tegen hun visserservaring in. Dat is onmogelijk. Aan de rechterkant. Dat is vlak tussen de kust en het schip. Daar zit nooit vis. Aan de rechterkant werp je het net nooit uit. Maar het is een opdracht met een belofte. Gij zult vinden. Er staat niet vangen, maar er staat vinden. Zij zullen vinden. Ze zullen vis vinden. Ja, dat ook. Maar ze zullen hem vinden. Werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Dan zullen ze hem vinden, die ze zoeken, naar wie hun hart uitgaat. Werp het net aan de rechterzijde. Weet u wat altijd weer opvalt in deze bekende geschiedenis? Ze spreken het niet tegen. Ze zeggen niet tegen die vreemdeling, we kunnen wel zien dat u geen visser bent. Nee. Van dat machtwoord van Christus, hij spreekt als machthebbende, gaat zoveel gezag uit dat ze het net aan de andere zijde uitwerpen. En dan gebeurt het grote wonder. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Wat een ontzaglijk wonder op zijn machtswoord. Het laatste wonder dat Christus al de paasvorst heeft gedaan op aarde. Eenmaal eerder, aan het begin van hun ambtelijke bediening, was er ook een wonderlijke visvangst. Toen hij ze riep tot vissers der mensen. Eerder heeft hij dat wonder gedaan. Lees Lucas 4. En nu wordt dat wonder herhaald. Het zijn er 153 grote vissen door zijn koninklijke macht. Een menigte van grote vissen in het net. Er kunnen er wel bij zijn van 10 kilo. 153 van die enorme grote vissen. Er zullen er waarschijnlijk ook wel kleintjes bij hebben gezeten. Het net was overvol, maar scheurde niet. Nog een wonder. Nog één keer met jou, Henry. Wij zullen er niets bij verliezen als we Christus' orders opvolgen. Zij zullen wel varen, die de regel van het woord en de leiding van de geest en de werken van Gods voorzienigheid volgen. Christus zegt tegen al mijn verstandelijke kennis en kunde in, werp het net uit aan de rechterzijde. Als dat nu eens door Gods genade in uw leven mag gebeuren, wij zoeken het altijd aan de verkeerde kant. Aan de kant van onze kennis en kunde. Aan de kant waarvan wij rekenen dat de Heer zal overkomen. Aan de kant van ons eigen inzicht. Maar nu klinkt de boodschap van Jezus, daar, op het meer van Galilea, werp het net aan de andere zijde. Dat is eigenlijk de overgave van het geloof. Dat is alles van jezelf loslaten en je overgeven aan zijn goddelijk getuigenis. Het net uitwerpen aan Gods kant. Dat is het net, mag ik het zo zeggen? Uitwerpen, niet meer aan de kant van ons eigen kennen en onze eigen gerechtigheden. Maar het net door het geloof uitwerpen in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, want daarin is alles te vinden. De hele nacht tobben en dan de overdracht en dan de opdracht, werp het net aan de andere zijde, om nu door het geloof u over te geven. Sterven aan eigen verwachting, aan eigen kennen en kunnen. En dan op Christus bevel het net uitwerpen aan de andere zijde. Dan gebeuren er wonderen. In het gebeuren ligt een treffend beeld van het werk dat de discipelen moeten gaan doen. Ze zijn geroepen tot dienaren des woords, tot apostelen. Ze moeten het net gaan uitwerpen, het evangelienet. Wat kan het ook een moeitevolle arbeid zijn, het net uitwerpen in het koninkrijk Gods. Wat is het de ervaring van alle die dienen in een ambt? Wat kan het soms een moeitevolle arbeid zijn? Wat kunnen er tijden zijn dat we moeten zeggen, niets gevangen? Hoe vaak is het net al uitgeworpen in uw leven? Hoeveel preken hebt u al gehoord? Het schijnt vaak zo vruchteloos. Niets is het antwoord hier. Dan weet een ambtsdrager misschien wel hoe de discipelen zich gevoeld hebben. Als je met je zaaien moet zeggen, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Maar dan is het een bemoediging voor de discipelen en voor alle die moeten en mogen dienen in het koninkrijk Gods. Werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Gij zult. Dat is een vaste belofte. Hij zal zorgen dat het net vol wordt. Als de discipelen straks in zijn naam het evangelienet mogen gaan uitwerpen, als ze dan die eerste trek bovenhalen, zijn het er dan 153? Nee, 3000 bekeerlingen op de eerste Pinksterdag. Petrus staande in de kracht van de Heilige Geest, als hij het net mag uitwerpen op het tempelplein, zijn het er dan 153? Nee, 3000 feestgangers worden er gevangen in het net van het evangelie. Daarom grote vissen. Dominee Kolbrugge zegt, dit getal staat vast tot vertroosting van al die grote vissen. Ik bedoel van al die grote zondaren, die door zere scheppende macht en krachtdadige roeping in het net van het woord zijn gebracht. En door diezelfde macht uit de zee van de zonde opgetrokken worden. Dat net, grote zondaren, verzonken in de dood en in de zonde. Opgetrokken door het net van het evangelie. En daarom laat Christus zo zien wat er zal gebeuren in de toekomst. Zo laat Christus hier zien, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het getal ligt vast. Dat getal is van eeuwigheid bepaald. Nog worden de netten van het evangelie uitgeworpen, omdat zijn huis vol worden. Nu de vraag. Bent u ooit gevangen? Toen het net van het evangelie uitgeworpen werd? Misschien bent u 80 of 90 jaar. Als u of jouw naam afgelezen moet worden op zondagmorgen, omdat u bent weggenomen, hoe zou het dan met u zijn? Want waar de boom valt, daar zal hij altijd liggen. Er zijn maar twee wegen. Mag u weten dat u gevangen bent in het net van het evangelie? Het evangelienet wordt in de prediking uitgeworpen. Spartelt u nog tegen? Trekt het leven in de zonde u nog steeds zo? Zullen we allemaal bidden of we door dat net van dat evangelie dat wordt uitgeworpen, gevangen mogen worden door zijn genade? Of we gevangen mogen worden uit de volkerenzee van zonde en schuld? En het net scheurde niet. Nee, er zal er niet één van die 153 verloren gaan. Niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon des verderfs. Wat gebeurt er dan? Als ze dat net ophalen, zien ze tot verwondering 153 grote vissen. En dan lezen we. En de discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Dan gebeurt dat grote wonder. Ze zien het opeens. Het is de Heere, de levensvorst. Voordat we daar nog een moment over denken, gaan we eerst zingen. Psalm 145, vers 5 en 6. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht. Ziet al op u, blijft alles op u wachten. Gij sterk door spijs, ter rechter tijd hun krachten. Ontsluit uw hand, ontfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat er leeft verzadigt. En vers 6, en onder het zingen is er de extra collecte voor het bouwfonds. We overdenken de derde openbaring van de levensvorst aan zijn discipelen. We hebben er iets van gezien, hoe de levensvorst zijn discipelen beproeft met een belofte. Maar de vervulling blijft uit. De belover zien we niet. Is dat uw strijd? O gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. We zien dat ze in deze geschiedenis door de levensvorst verrast worden. In de weg van de onmogelijkheid komt hij. Hij stond er al. Hij had ze op het oog in al hun strijd. Hij geeft de opdracht: ga aan de andere kant vissen. Wij vissen altijd maar aan de verkeerde kant. Laat los en gij zult losgelaten worden. In opdracht van de levensvorst werpen de discipelen, dwars tegen hun kunnen en kennen in, het net aan de andere zijde van het schip. En dan gaat de levensvorst hen verrassen. 153 grote vissen. En het net scheurde niet. Dan wordt hij erkend. De discipel dan welke Jezus lief had. Dat is Johannes, de schrijver van het evangelie. Die altijd op de achtergrond staat en zijn eigen naam niet noemt. Hij zegt het tegen Petrus: het is de Heere. Johannes' ogen worden geopend door het wonder dat er gebeurt. Wordt zijn oog verlicht en vallen de schellen van zijn ogen, zoals we zingen: mijn oog verlicht, de nevels opdoek laren, dat mijn ziel de wonderen zie en eer, die in uw wet alom zich openbaren. Dan roept Johannes het uit: Petrus, het is de Kyrios. Het is de Heere, het is de opgestaande Christus, de gezegende eigenaar, de Kyrios, hij, die gezegd heeft: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Het is de Heere. Dan mag Johannes eerst zien wat hij zelf schrijft in hoofdstuk 1. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Dan ziet Johannes hem niet alleen als vernederde, hij heeft hem eerder leren kennen als het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. Maar hier mag hij hem opnieuw zien als de opgestane levensvorst. Die is overgeleverd om zijn zonde, maar opgewekt tot zijn rechtvaardigmaking. Zo wil de Heere nog ogen openen en verlichten door zijn Heilige Geest, zodat we het woord gaan verstaan. Als de Heere die gezegende persoon van Jezus openbaart door woord en geest, dan mag het geloofsoog van Gods kind zien wat er in hem als de opgestaande levensvorst te vinden is. Johannes, de denker, de apostel der liefde, ziet het als eerste. Terwijl hij nog spreekt, is Petrus al overboord. Impulsief als zij is, springt Petrus in het water. Als ze dan de Heere is, moet hij bij hem zijn. Hij begeert aan de voeten van de zaligmaker te zijn. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. Tijdens het vissen die nacht droeg hij alleen zijn onderkleed. Het zware opperkleed had hij afgelegd. Maar nu pakt hij dat opperkleed, omgordt zich en springt overboord. Petrus kan niet wachten. Op slag vergeet hij zijn medevissers, de vissen en het schip en springt hij overboord. Deze Jezus is voor Simon alles geworden. Die veel vergeven is, heeft veel lief. Deze opgestaande zaligmaker is hem zo dierbaar, zo noodzakelijk, zo gepast. Wat is er veel in Petrus' leven gebeurd in de achterliggende dagen? Wat is het waar geworden wat we lezen in vers 17? Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Die liefde van Petrus komt hier openbaar. Hij kan niet wachten tot het schip aan de kant is. Hij gaat naar Jezus: u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. De andere zes blijven aan boord. Ze slepen het net achter de boot aan. Ze komen op het strand en ontdekken dan iets wonderlijks. Onbegrijpelijk. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen. En brood. Hij heeft hen niet nodig. Hij heeft alle dingen al in gereedheid gebracht. Hij heeft hun vis niet nodig. Ze zien een kolenvuur. Er wordt vis gebakken. En er is brood. Waar komt dat nu vandaan? Wat denken jullie, jongens en meisjes? Hoe kan er nu opeens op het strand in Galilea een kolenvuur zijn en brood en vis? Denk dan maar eens aan de geschiedenis van Elia. Raven, de minste geschikte dieren, brachten hem brood. De almacht van deze zaligmaker in het rijk van de natuur en de almacht in het rijk van de genade is zo groot. Zijn naam is wonderlijk en zijn werk is wonderlijk. Tot hun verbazing zien ze dat alle dingen klaarstaan. Hij heeft voor alles gezorgd. Hij heeft niets van u nodig. Wat is dat de les? Kinderen van God, hij heeft niets van u nodig. Wij willen steeds iets meebrengen. Wij willen zo graag iets aanbrengen. Maar hij kan niets van ons gebruiken. Geen nagelschrap kan iets bijdragen aan onze zaligheid. Alle dingen op het strand van Galilea zijn gereed. Alle dingen door zijn hand. Zo verrast de levensvorst zijn kerk. Daar in Galilea. Maar ook vandaag wil hij dat nog doen. Hij verschijnt in zijn opstandingsheerlijkheid. Hij brengt alles aan. Hij bestuurt de vissen. Hij schept vuur, brood en vis. Hij brengt alles aan voor een schuldige, ellendige kerk. Het werkverbond zegt, doe dat en gij zult leven. Maar hier zijn de vruchten van het genadeverbond. Ik leef en gij zult leven. Ik leef. Die gezegende levensvorst brengt de verrassende zegen mee, daar in Galilea. Dat is een bemoediging voor iemand die uitgetopt en uitgewerkt in de kerk zit. Die bij zijn lege net moet belijden, al mijn offers zijn afgekeurd. Alles wat ik wil aandragen is eigenlijk een belediging voor het werk van deze gezegende zaligmaker. Met alles de dood in. Dat is de weg naar Pasen. Midden in de dood liggen. Niets kunnen aanbrengen. Want alleen zijn werk brengt redding. Alleen deze Christus en zijn werk krijgt waarde. Hij wordt verheerlijkt in zijn eigen werk. Hij heeft alles meegebracht. Dan gaat hij ze verkwikken. Dat zien we in onze derde gedachte. Door de levensvorst verkwikt. De discipelen sorteren de vangst. Ze hebben de vissen geteld. 153. Je ziet ze bezig met verwondering. 149, 150, 151, 153. Wat zijn ze verwonderd? Gij zijt een God die horen, wonderen doet op wonderen horen. Dan volgt de maaltijd. Beschroomd staan ze daar. Wat zullen ze beschaamd zijn? Arme zondaren die niets kunnen meebrengen en aanbrengen. Weet u wat het wonder is? Hij zorgt voor wat ze nodig hebben. Ik lees in Spreuken 9. Wie is slecht? Hij keren zich herwaarts. Tot de verstandeloze zegt hij. Komt, eet van mijn brood en drinkt van de wijn die ik gemengd heb. Verlaat de slechtigheden en leeft. Jezus nodigt hen aan het middagmaal. In het Oude Oosten houdt men twee maaltijden. Het middagmaal is eigenlijk meer een ontbijt. En verder hebben ze dan de avondmaaltijd. Komt herwaarts, houd het middagmaal. De nodiging klinkt. Komt herwaarts, alle dingen zijn gereed. Die maaltijd daar op het strand van Galilea is een beeld van rust. Een maaltijd betekent voor de oosterling ook gemeenschap houden. Daar ligt vreugde en rust in. Het wijst naar de geloofgemeenschap met Christus. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. De gasten, daar zitten ze, in stille verwondering met hun koning in het midden. Zomaar op het strand, uiterlijk geen heerlijkheid. Ze voelen en ze mogen zien door het geloof wie hij is. Maar ze durven het niet te zeggen. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. In stille verwondering zitten ze daar. Dan geeft hij hen de vis en het brood. O, wat diep buigt de levensvorst zich weer neer. Wetende dat het de Heere is. Ze mogen door het geloof zien dat hij het is. De gezegende zaligmaker. Met heilige schroom en aanbidding ontvangen ze van hem het brood en de vis. Calvijn zegt, het evangelie wil zeggen dat de discipelen niet gevraagd hebben omdat zij vreesden hem te beledigen, terwijl hij zich met zulke zichtbare tekenen geopenbaard had. Dus ze hebben het zo helder gezien dat ze niet durven vragen, wie zijt gij, Heere? Want ze weten het door het geloof. Zo zitten ze daar op het strand. Voor de natuurlijke mens ligt hier geen heerlijkheid in. Maar ik denk dat er in hun hart leefde, op die morgen van licht en blijdschap, na die donkere nacht, mijn hart vervuld met helbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Hij geeft hen het brood en de vis. Er staat in vers 13 zo treffend, Jezus dan kwam, nam en gaf. Alles komt van zijn kant. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en den vis desgelijks. Het gaat hier over een middagmaal, een ontbijt op het strand. En toch liggen er lijnen, zodat je aan het heilig avondmaal gaat denken. Jezus kwam, nam en gaf. Het gaat alles van hem uit. Hier op het strand in Galilea. Wat hebben de discipelen moeten leren? En wat moeten Gods kinderen telkens weer leren? Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Tot een losprijs voor ellendige, verloren vijanden. Hij kwam en hij nam. Hij pakte het brood en hij geeft het. Hij deelt het uit. In het leven der genade, in het koninkrijk van God, is er geen zelfbediening. Daar hoef je zelf niets te pakken en te grijpen. Want wat je neemt, moet je toch allemaal weer teruggeven. Maar hij kwam en hij nam en hij gaf. Hij deelt het uit. Je ziet in je gedachten daar op het strand de meerdere Jozef. En zijn schuren zijn vol. Kinderen van God, hij heeft het verdiend. Hij heeft alles verworven wat u nodig hebt. Hij heeft alles verworven door zijn dierbare dood. Gerechtigheid, heiligheid en zaligheid. Hij heeft voedsel bereid voor arme, hongerige zielen. En hij deelt het uit. Hij zegt, ik ben het brood des levens. Dat deelt hij uit. Je mag ook zeggen, hij past het toe. Hij past het toe, persoonlijk door zijn geest, aan het hart. En natuurlijk, mens heeft er niets aan. Die ziet het niet. Die begrijpt het niet van de heerlijkheid die daarin ligt. Het is alles voor de discipelen. Het is alles voor Gods kinderen. Om in zijn nabijheid en gemeenschap te mogen zien wat hij heeft bereid. Daar mogen zij smaken en proeven dat Christus goed is. Dan is er overvloed. Overvloed bij hem. Overvloed van vrede. Vreugde en blijdschap. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is. In het leven van zijn discipelen heeft hij opnieuw betoond dat hij van hen af weet. Weet u, daar in Galilea wordt het waar. Hongerige heeft hij met goederen vervuld. Rijke heeft hij ledig weggezonden. Er ligt in Johannes 21 ook een beeld van de toekomst van Gods kerk. Hier ervaart ze zo vaak donkere nachten, vol duisternis. Dat is de werkelijkheid van het leven der genade. Hier is het zo vaak. Zie, ik ga voorwaarts, zo is hij er niet. Of achterwaarts, zo vermeen ik hem niet. Maar straks zal de eeuwige morgen aanbreken. Straks zullen de nachten van strijd, de nachten van lege netten, voorgoed voorbij zijn. Dan zullen ze hem met hem mogen aanzitten. Dat is de toekomst van Gods kinderen. Als hun stervensbericht wordt afgelezen op zondagmorgen, dan mogen Gods kinderen al aanzitten. Nee, niet op het strand. Nee, niet op het zand. Ja, op het strand van de eeuwigheid. Op de kusten van de eeuwigheid mogen ze aanzitten met hem. Want zijn opstanding met Pasen is een zeker pand van onze zalige opstanding op de jongste dag. Dan mag de kerk, naar lichaam en ziel, aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Maar hun ogen zijn gericht op hem, de gezegende Christus. En ze mogen het uitroepen. Het is de Heere. Het is mijn Heere. Mijn Kyrios. Waarom noemt gij hem mijn Heere? De Heidelbergse catechismus antwoordt: omdat hij mij met lichaam en ziel van al mijn zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en mij alzo zich tot een eigendom gemaakt heeft. Het is de Heere. Als dan de morgen van de eeuwigheid aanbreekt, dan is er nooit meer duisternis, nooit meer strijd. Dan mogen ze eeuwig in zijn gemeenschap verkeren. Wat zijn ze gelukkig. Hoe zalig is het volk dat het geklank kent. Het volk dat net als de discipelen mag weten dat hij zich aan hen heeft geopenbaard. Hoe is het nou met jou en met u? Nog net te vol van de wereld? Net te vol met uw eigen gerechtigheid? Ik ben rijk en verrijkt en heb geen ding gebrek. Weet u wat onze grootste ellende is? Dat we onze ellende niet kennen. Straks zullen al onze eigen gerechtigheden, waar we onze netten vol van hebben, ons alle ontvallen. Daarom, als je vreemdeling bent van dat leven der genade, Christus leeft. En daarom kan het voor u en voor jou. Zeg het maar, Heere, ik heb gehoord dat er een levende zaligmaker is. Zou u door uw geest, ook in mijn hart, die droefheid naar God willen werken, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid? Breekt met de zonde, bekeert u. De goddelozen verlaten zijn weg. Die hem zoeken, zullen hem vinden. Hij staat midden onder u in het gewaad van zijn woord, die gij niet kent. Daarom haast u en spoedt u om gevonden te worden in de zaligmaker Jezus Christus. Dan kun je leven, dan kun je sterven. Kinderen van God, mag u weten, hoe lang moet u terug in de tijd? Mag u zeggen, de Heer is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Bent u een discipel van deze zaligmaker? Bent u door wedergeboorte en geloof afgesneden van Adam en ingeplant in hem door het zaligmakende geloof? Het is steeds weer nodig dat u als een uitgewerkte zondaar met lege netten, met uw schande en uw armoede en uw leegte tot hem te gaan, omdat hij u zal vervullen in de weg van het wonder. Want hij kwam niet om gediend te worden, maar hij kwam om te dienen en zijn leven te geven tot de rantsoen voor velen. Gelukkig als de Heer in de kerk onder de verkondiging van het evangelie u een keer bezoekt. Maar ook een wonder als de Heer u bezoekt onder uw werk. Misschien een moeder in een gezin achter de strijkplank. Als de Heer door zijn woord en geest overkomt in uw hart. Als hij net als hier in Galilea, tijdens het vissen, tijdens het werk, u bezoekt, dan zal hij lege vaten vervullen met zijn volheid. Zeg eens eerlijk, is dat uw uitzien? Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Hou dan aan, grijp moed. De discipelen zijn beproefd. Ze zijn verrast en ze zijn door Christus verkwikt. Dat schenke God. Amen. Laat ons samen nog zingen van Psalm 64, het 10e vers. En dat is het versje dat de jongste kinderen van de zonneschool moeten leren. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. En wat er verder volgt, Psalm 64, het 10e vers. Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u, zij al de eer. Amen.